onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 121, het eerste en het derde vers willen we gaan zingen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. 1 en 3 van Psalm 121. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. En daarna vanuit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Matthäus 4, 12 tot 17 en Lucas 5, 1 tot 11 vormen de schriftlezing naar de Wet des Heren en Psalm 119, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degenen die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan vervolgen wij de lezing vanuit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat is stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Lucas 5, de tweede schriftlezing. Daarvan allereerst vers 5. En Simon antwoordende zeide tot hem: meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Vervolgens vers 8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En tenslotte 10b en 11. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat bent u goed dat u ons vanmorgen hier samenbrengt. Niemand van ons heeft dat verdiend. Zoals we hier zitten of zoals we hier staan. En u weet, Heere, dat het juist wanneer we door omstandigheden misschien één of meerdere keren niet naar uw huis konden opgaan, het heel bijzonder kan spreken dat u de gelegenheid weer geeft. En nu bidden wij van u: geeft u ons vanmorgen datzelfde als wat u afbeeldde in het wonder van de visvangst. U bracht vissen in het net. Wonderlijk, onverwacht. Het was uw hand die het deed en het bracht Petrus in de diepte van de verootmoediging, waar hij het moest belijden: Heere, ik ben een zondig mens. Maar waar hij tot in zijn hart ervoor werd ingewonnen om u na te volgen. En we bidden van u of u dat vanmorgen ook wil werken door uw woord en door uw geest onder ons. Uw dienaar deze morgen kan evenmin als welke dienaar ook één vis in het net brengen. Maar u kunt het wel. En u roept mensen in uw dienst en we bidden, wilt u de prediking van vanmorgen gebruiken om vissen te brengen in het net van het evangelie. Geeft u vangst, heren. Wilt u geven verootmoediging in de harten van degenen die u kennen en vrezen. Juist als u iets laat zien van wie u bent. Juist als u iets laat zien van uw genadige en majestueuze spreken tot hun ziel, zullen ze toch in de verwondering en in de verootmoediging belijden. Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar heren, wilt u ook harten inwinnen vanmorgen om u te volgen. Om alles van dit aardse leven te verlaten zover dat nodig is en zover u dat vraagt. En om achter u en u alleen aan te komen. Heren, wat is het een wonder dat u zoveel macht hebt dat dat gebeurd is en dat dat nog gebeuren zal. Daarvoor moeten van onze kant wel ontzaggelijk veel banden verbroken worden. Banden die wij zelf niet eens kunnen breken. Maar u kunt ze breken en u kunt bevrijden en losmaken. Laat ook daartoe de prediking van vanmorgen worden gezegend. Mogen we heel bijzonder aan u opdragen, degene die thuis met ons meeluisteren. Sommigen kunnen al zo heel lang niet naar uw huis opkomen. Anderen misschien korter of zomaar een keer niet door omstandigheden. Maar wil u hen opzoeken op de plaats waar ze zijn. En wil u tot hun hart spreken, maar wil dat vanmorgen ook doen in het leven van hen die in de kerk gekomen zijn. De kinderen, de jongeren, de ouderen. We hebben in het licht van uw woord in zekere zin allemaal hetzelfde nodig. En toch in een andere zin ook weer niet. In een andere zin weet u precies wat er nodig is voor een ieder persoonlijk. Wil u dat geven, heren? Laat er dan ook een woord bij mogen zijn voor een ieder van ons. Wil uw dienaar bewaren dat hij woorden zou spreken die niet in overeenstemming zijn met de leer van uw woord? En geeft u dat de prediking van deze morgen bediening van uw woord en bediening der verzoening mag zijn? Wilt u ons helpen bij het luisteren? Neemt u hinderende en afleidende gedachten en omstandigheden weg? Geeft u dat vermoeidheid of slaap geen vat op ons krijgt? Geef ons ook een heilig belang bij het luisteren naar uw woord. We bidden, heren, om een zegen over het werk van de zondagsschool als ze vanmorgen weer samenkomt. En om een zegen over het werk van de verenigingen vanavond en vrijdagavond als u het geeft. Geeft u aan hen die leiding geven wat nodig is, maar ook aan onze kinderen van de zondagsschool en aan onze jonge mensen die de vereniging bezoeken. Geeft u dat ze hun geestelijke winst met deze dingen mogen doen. Heren, we bidden u voor de zieken. We denken aan onze broeder van Roon die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt gewaakt over zijn leven. En u hebt hem gebracht vanuit het ziekenhuis naar zijn woning. En we bidden of u hem verder herstel wil schenken en of u hem in alle dingen nabij en goed wil zijn, samen met zijn vrouw en met allen die hem lief zijn. Geeft u wat nodig is, lichamelijk, maar ook geestelijk. Heren, we bidden u voor de rouwdragenden. U kent ze, ook in het midden van onze gemeente, nu we afgelopen maandag stonden bij het geopende graf van onze zuster Kramer. En de kinderen blijven achter en de kleinkinderen. We dragen ze aan u op. Bijzonder ook broeder Kramer die tot onze gemeente behoort. Heren, wees hem ook bij het ouder worden nabij en goed. En geef hem alles wat nodig is. U die de harten kunt bereiken. U kent ook andere rouwdragenden onder ons. Heer, u weet van dat verdriet dat zo schrijnen kan en zo spreken kan, misschien ook wel op de zondag. Wil u troost en balsem gieten in verwonde harten. Heere, wil u zijn met andere zieken van de gemeente? Wil u zich ontfermen over hen die het psychisch moeilijk hebben? We leggen alle moeilijke omstandigheden voor u neer. Wees vanmorgen in ons midden, Heere. Wij hebben het niet verdiend. Heere, doe niet met ons naar onze zonde, naar onze gedachten en naar onze woorden en naar onze daden. Maar verbreek onze harten onder wie wij zijn geweest tegenover u en wie u daarentegen nog wilde zijn tegenover ons. En wilt u ons geven vanmorgen een zegen die van onze kant onverdiend is, maar die toch wel verdiend is door uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil alleen, Heere, kunt u ons horen, kunt u ons verhoren, ook als we u nog hartelijk opdragen, de familie de Jong uit Katwijk, die zo van tijd tot tijd hun plaats hier onder ons mogen innemen, omdat er zulke grote zorgen zijn over hun jonge kindje. Heere, u weet wat er nodig is. En u weet ook van de beproevingen die er op deze jonge ouders afkomen en al afgekomen zijn. En zou u ze toch willen geven dat ze met alle zorgen en met alle moeite en ook met de nood van hun kleine kindje zouden mogen vluchten tot u en zouden mogen schuilen bij u. En wil u dan nog zorgen, Heere, nadat zij nodig hebben. Hoor ons, sterk alle die een taak in de dienst hebben, schenk, Heere, uw dienaar, een stem om te spreken, helderheid van gedachten. Het is ook onverdiend dat we hier weer mogen staan, maar wil u dan toch geven wat er nodig is. Om Christus wil, amen. Psalm 8, 5, 6 en 8 willen wij gaan zingen. 8, 5, 6 en 8. Er zijn deze zondag 3 collecten die in 1 keer worden opgehaald. De eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de plaatsen waar de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heel veel wonderen heeft gedaan, was rond het meer van Galilea. Dat meer wordt in de Bijbel op verschillende manieren aangeduid. Zee van Tiberias, meer Genezareth wordt het in ons tekstgedeelte van vanmorgen genoemd. Meer van Galilea, een meer in de vorm van een harp, met daaromheen allerlei vissersdorpjes. Veel meer dan dat er vandaag de dag nog dorpjes om dat meer liggen. Maar in die tijd was het een heel levendige omgeving, waarin heel veel mensen hun bestaan hadden. En daar is de Heer Jezus komen wonen. Zo hebben we vanuit onze eerste schriftlezing gehoord. En Jezus, Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. En dan tekent de evangelist Matthäus daar iets heel bijzonders bij aan, want dan zegt hij, wat waren het voor mensen die daar woonden in Capernaum en in die andere vissersplaatsjes rondom de zee van Tiberias? Ja, dat waren natuurlijk vissermensen, maar dat was ook, zegt Matthäus met een verwijzing naar Jesaja, een volk dat in duisternis wandelt en dat gezeten was in de schaduw van de dood. Zo wordt dat volk daar in die dorpjes ook genoemd. En daar, in dat donkere land, in die duistere omgeving, waar geestelijke duisternis heerste, geen letterlijke duisternis, de zon scheen daar vaak, maar waar geestelijke duisternis heerste en waar de dood zijn schaduwen wierp en waar mensen neerzaten in de ellende en in de blindheid van hun verloren bestaan, daar komt de Heer Jezus het woord vervullen, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die gezeten zijn in het land van de schaduw van de dood, dat betekent dus dat de dood heel dichtbij is en de dood zijn schaduwen al werpt, maar over dezelfde zal een licht schijnen. Hoe dat gebeurd is, dat zien we onder meer in onze tekst van vanmorgen, waarin het gaat over de geschiedenis waarin de grote visser der mensen Petrus in dienst neemt. En dat schrijven we ook bij onze tekstwoorden van vanmorgen. De grote visser der mensen, dat is kinderen natuurlijk de Heer Jezus, neemt Petrus in dienst. En Petrus was ook een visser van vissen, maar hij moet een visser van mensen worden. Grote visser der mensen neemt Petrus in dienst. We letten op drie gedachten. Allereerst Petrus en het woord van zijn meester. Dat is vers 5, waar Petrus het zegt: meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. In de tweede plaats Petrus en de macht van zijn meester. Dat is vers 8, waar Simon Petrus ziet dat de Heer Jezus op een wonderlijke manier gezorgd heeft voor een grote visvangst. En dan valt hij neer aan de knieën van Jezus en zegt: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En tenslotte Petrus en de roep van zijn meester. Vers 10b, Jezus zei tot Simon: vrees niet, van nu aan zult ge mensen vangen. En als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Petrus en het woord van zijn meester Petrus en de macht van zijn meester en Petrus en de roep van zijn meester. En de Heere geven gemeente dat die roep vanmorgen ook gehoord wordt in ons midden, in uw hart. tekstgedeelte van vanmorgen brengt ons dus bij het meer van Galilea. En daar staat de Heer Jezus aan de oever van het meer te preken. Hele grote mensenmenigte om hem heen. En die mensenmenigte die dringt zich steeds verder naar voren. We kunnen ons dat voorstellen. Heel veel mensen om de Heer Jezus heen. Een aantal mensen wat meer naar achteren. En die willen naar voren om het ook zo goed mogelijk te kunnen horen. En met dat ze zich naar voren toe bewegen, duwen ze de andere mensen ook steeds meer naar voren. En dreigt de Heer Jezus in zee gedreven te worden. Zo staat het er in het eerste vers van hoofdstuk 5. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord van God te horen dat hij stond bij het meer Genezaret. Eigenlijk ligt daar meteen al een vraag in, gemeente, voor u en voor mij. Waarom zijn wij hier vanmorgen eigenlijk? Waarom bent u? Ben jij hier vanmorgen in de kerk? Is het zoals het was bij die grote menigte die zich om de Heer Jezus Christus had verzameld? Want zij komen om het woord van God te horen. Terug naar die omstandigheden. De Heer Jezus is aan het preken. Bemerkt ook wel dat de schare steeds meer op hem aandringt. En dan staat er in vers 2. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daar uitgegaan en spoelden de netten. Twee visserscheepjes zijn half op het land getrokken, zo staat het er in de oorspronkelijke taal. Letterlijk staat er dat die schepen op de oever van het meer stonden. Dus ze zijn half op het strand getrokken. De vissers zijn uit de scheepjes gegaan en ze zijn bezig met werk wat ze iedere morgen deden als ze de nacht gevist hadden. Dan spoelden ze de netten schoon in het water, al het vuil eruit. Alle waterplanten eruit. En dat ziet de Heer Jezus. Maar als er staat aan het begin van vers 2. En hij zag. Dan ligt daar nog meer in. Dat moeten wij altijd bedenken. Als wij in het evangelie lezen. En we lezen over de Heer Jezus. Dat hij ziet. Want dan ziet hij niet alleen de dingen die voor ogen zijn. Maar dan ziet hij ook de omstandigheden die daarachter liggen. De Heer Jezus zag de vissersmannen daar bezig met de netten te spoelen. Maar de Heer Jezus wist ook wie het waren. De Heer Jezus wist dat een van hen Simon Petrus was. En de Heer Jezus wist dat die mannen de hele nacht hadden gevist en dat ze niets hadden gevangen. De Heer Jezus kende de teleurstelling van deze mannen. Hij kende het zwoegen en het ploeteren van de nacht. Hij zag. En zo ziet de Heer Jezus vandaag vanuit de hoge hemel nog, gemeente. En hij zag. Hij ziet de omstandigheden van uw en van mijn leven. Hij ziet ook de noden en de zorgen die er bij u kunnen zijn. Hij ziet ook de eenzaamheid. Hij ziet die onbegrepen vragen en worsteling en strijd. Hij ziet de duisternis. En hij zag. Diezelfde Petrus, over wie het in onze tekst van vanmorgen gaat, zal eens een keer later zeggen, Heere, Gij weet alle dingen. Dat klinkt erdoor in onze tekst, in die woordjes en hij zag. Gij weet alle dingen. En diezelfde Petrus, die zal later in een van zijn brieven schrijven, en dat sluit daar eigenlijk op aan. Werp al uw bekommernis op hem. Werp al uw bekommernis op hem. De Heer Jezus ziet de twee scheepjes liggen en zegt vers 3, hij gaat in een van die schepen, het welk van Simon, dat is Petrus, was. En dan bad de Heer Jezus hem, staat er, hij vroeg hem, hij verzocht hem dat hij een weinig van het land afstak en dat doet Petrus, dus die steekt een stukje van het land af en dan gaat de Heer Jezus daar op dat scheepje zitten. En vanaf dat scheepje spreekt hij dan de schare toe. Dat heeft een aantal praktische voordelen, als ik het zo zeggen mag. Dat betekent dat de Heer Jezus met zijn stem nog veel beter die menigte kan bereiken. Want over het water draagt het stemgeluid heel ver. Dat betekent ook dat hij veel meer de mensen kan zien, kan aankijken. En dat betekent ook dat hij geen last meer heeft van die steeds verder naar voren dringende mensenmenigte. Maar als de Heer Jezus dat doet, en daar moeten we wel even op letten, moet u dat ook even zien vanuit het perspectief, vanuit de invalshoek van Petrus. Die had de hele nacht gewerkt, gezwoegd, zal hij straks zeggen. Zich ingespannen, is moe geworden. Komt 's ochtends aan, lege netten, niks gevangen, netten schoongespoeld. Ja, en wat wil een visserman dan? Dan wil een visserman natuurlijk naar huis. Dan heeft zo'n man na de nacht doorgewerkt te hebben rust nodig. En wat doet de Heer Jezus nu? De Heer Jezus legt beslag op het schip van Petrus. En de Heer Jezus legt beslag op de tijd van Petrus. En hij zegt tegen Petrus, vaart u dat schip nog eens een stukje verder van de kant vandaan. En vanaf die plaats gaat de Heer Jezus dan het woord preken. En Petrus is zo half en half gedwongen om ook te luisteren. We lezen niet dat hij het schip verlaten heeft. Dat hij door het misschien nog niet zo heel diepe water gewaad is naar zijn netten om die verder uit te spoelen. Alles wijst erop dat dat helemaal niet is gebeurd. Petrus heeft ook geluisterd. En ik trek de lijn nog een keer door, gemeente. Zo zou het ook kunnen. In het leven van iemand onder ons. Dat de Heere de omstandigheden in uw of jouw leven zo leidt dat je gedwongen wordt om te luisteren naar zijn woord. Dat er misschien ook helemaal niet zoveel anders overblijft dan alleen nog maar te luisteren naar zijn woord. En dat kan wel moeilijk zijn. Het kan zijn dat de Heere daar onbegrepen wegen voor gebruikt. Maar wat een zegen als de Heere die wegen gebruiken wil om je bij zijn woord te brengen. De Heer Jezus spreekt enige tijd. Hij staat aan het slot van vers 3 en nederzittende, dat was de houding van een leraar in die tijd, leerde hij de scharen uit het schip. En dan houdt hij op met spreken, begin vers 4. En hij zegt tegen Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Dus wat Petrus dan moet doen is varen naar dat deel van het meer waar het water dieper is. En er zijn plaatsen in het meer van Galilea waar het water zo'n 50 meter diep is. En ergens daar in die diepe wateren moet Petrus het net opnieuw uitwerpen. Of uitzetten, zo zou het ook vertaald mogen worden. En dan zegt de Heer Jezus erbij om te vangen. Daar ligt dus een belofte in. Het is een moeilijke opdracht geweest voor Petrus. Werp uw net uit. Petrus had de hele nacht gevist en de nacht was veel geschikter voor de visvangst dan de dag. En als het dag geworden was, waren de diepe wateren, zo zeggen kenners, ook niet de meest geschikte wateren om te vangen, maar juist het meer ondiepe water overdag. Maar als de Heer Jezus dan deze opdracht geeft, steek af naar de diepte en werp uw netten uit. Een beproevende opdracht, een wat onbegrijpelijke opdracht. Dan voegt de Heer Jezus daar ook nog een belofte aan toe, om te vangen. Daarmee zegt de Heer Jezus dus eigenlijk, u zult vangen, Petrus, als u het doet op mijn woord. En dan gaat Petrus antwoorden en dan zijn we bij het vers dat ik als eerste aanwees als onze tekst. En Simon antwoordende en antwoordde en zeide tot hem, Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Wat zegt Petrus hier eigenlijk? Ik begin maar met het midden. Hij zegt eerst wat hij ervan denkt. Wij hebben de gehele nacht over gearbeid. In de grondtekst staat er een woord dat geeft aan. We hebben gezwoegd. We hebben ons ingespannen. We hebben met onze laatste krachten de laatste keer het net uitgeworpen. We hebben ons best gedaan. We hebben deze en die visgronden beproefd. We hebben dit en dat net gebruikt. We hebben de hele nacht door gezwoegd. En we hebben niets gevangen. En u hoort hoe de teleurstelling daarin doorklinkt. En dan ligt er eigenlijk ook een bezwaar in van Petrus, want dan zegt Petrus eigenlijk, heren, als we nu vannacht helemaal niets gevangen hebben met al die inspanning, zullen we het dan overdag wel iets in de netten brengen? Zullen we dan overdag in de diepe wateren wel onze netten vol krijgen? Menselijk gesproken onmogelijk. En dat is iets dat legt Petrus als bezwaar toch ook voor de Heer Jezus neer. Maar let u erop dat daar voor iets staat en dat daar na iets staat. Ervoor staat, en dat is zo'n klein woord, daar moeten we niet overheen lezen. Meester. Meester. En daar staat niet het woord rabbi, kinderen. Dat is het woord wat eigenlijk gebruikt werd om een leermeester aan te spreken, zoals jij misschien een meester op school hebt. Maar het woord meester dat Petrus hier gebruikt, dat betekent letterlijk vertaald degene die er boven staat. De bovenstaander. Dat is niet een geschikt woord, dat is niet een duidelijk woord, maar dat is wel de letterlijke betekenis. Daarmee zegt Petrus, en dat is eigenlijk al iets van het geloof, heren, wat mijn bezwaren ook zijn, en Petrus had bezwaren, maar u staat er boven. Dat is een kostbaar woord, gemeente, vanmorgen. Ik wilde dat dat in de prediking van vanmorgen zou gaan fonkelen en zou gaan schitteren. Dat ene woordje, meester, degene die er boven staat. En dan zitten er vanmorgen mensen met de zorgen over hun kleinkinderen. En dan zitten er mensen met zorgen over hun kinderen. En dan zitten er mensen met zorgen over hun gezondheid. En dan zijn er mensen in hun eenzaamheid. En dan zitten er mensen met geestelijke nood. En dan klinkt vanmorgen vanuit de tekst die naam meester, er is er één die daar boven staat. Er is er één die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Er is er één wiens handen sterk genoeg zijn om de last van uw noden, van uw zorgen, van uw schuld te dragen. Meester. Ik hoop, gemeente, dat er vanmorgen eens iemand is die daar houvast aan mag krijgen aan dat woord. Die dat woord mag meenemen vanmorgen. Meester. En dan legt Petrus dus ook wel zijn bezwaren neer. We hebben de hele nacht doorgezwoegd. Niets gevangen. En dan komt de tweede. Dat wat erachter staat. Doch op u. uw woord zal ik het net uitwerpen. Op uw woord. Petrus zegt, Heere, niets gevangen in de afgelopen nacht, maar als u het zegt, als u het beveelt, als u daartoe de opdracht geeft. En dat was een geloofswoord van Petrus. Want naar de mens gesproken was de Heer Jezus de zoon van een timmerman. Dat is niet goed gezegd, maar dat zeiden de mensen in zijn tijd wel over hem. Iemand die helemaal geen verstand had van vissen. Dat was het menselijk gezien. Maar Petrus staat hier en hij zegt, op uw woord, als u het zegt, dan zal ik het net uitwerpen, dan zal ik gehoorzamen. Dat woord van de Heer Jezus was een woord, daar was Petrus al mee in aanraking gekomen. Kijkt u nog maar even terug vanuit onze tekst, Lucas 5, terug naar het vorige hoofdstuk, Lucas 4, vers 38 en 39. Daar lezen we dat Jezus ging in het huis van Simon. En dat is dezelfde Simon Petrus. En Simons vrouws moeder, Petrus was dus getrouwd, had een schoonmoeder, was met een grote koorts bevangen. En zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts. En de koorts verliet haar. En zij van stonde aan opstaande diende hen. Dat had Petrus dus ook al gezien, of in elk geval gehoord, van heel dichtbij meegemaakt. De kracht en de macht van het woord van de Heer Jezus. En op dat woord richt zich nu het geloof van Petrus. Heer, het is menselijk gesproken onmogelijk, doch op uw woord. Het geloof, het echte geloof richt zich altijd op het woord, gemeente. Dat plaatst dat woord in de omstandigheden. Er wordt wel eens gezegd, ik zeg dat ook wel eens, het geloof ziet af van de omstandigheden en ziet dan op tot God. En zo kunnen we dat best zeggen, dat is ook wel goed. Maar we zouden het vanmorgen ook wel anders mogen zeggen. Het ware geloof plaatst het woord van God midden in de omstandigheden. Dat doet Petrus hier eigenlijk. Midden in de onmogelijkheid. Heer, het kan helemaal niet. We hebben het de hele nacht al geprobeerd. Niets gevangen. En overdag is er dan helemaal geen vis meer die er in het net zal brengen. Dat zijn de omstandigheden. Maar midden in die omstandigheden verlaat Petrus zich op het woord van Christus. Het geloof richt zich op het woord. Verlaat zich op het woord. Grijpt dat woord aan. Worstelt met dat woord. Worstelt u met dat woord? Grijpt u dat woord aan? Oefent u geloof op dat woord midden in de onmogelijkheid? Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Gemeente, ik zeg dat niet tot een verontschuldiging, eerder tot een aanklacht voor mezelf en eigenlijk ook wel voor ons allen, denk ik. Maar in ons hart kan er zoveel ongeloof zijn en van nature is er alleen maar ongeloof. Maar in het leven van Gods kinderen kan er ook zoveel ongeloof zijn. Zoveel bestrijding zijn, zoveel aanvechting zijn. Maar wat is het toch een wonder en wat is het een genade als de Heere je geeft te zien en te steunen op dat woord. Dat je hou vast mag krijgen aan dat woord van God. Heere, daar hebt u het gezegd en daar hebt u het gesproken. Als je je schuld van je leven ziet, je onwaardigheid ziet en alles om je heen en ook in je binnenste het je toeroept. Je hebt geen heil bij God. Er is geen genade voor zo'n zondaar als dat je bent. En dat je dan in die strijd en in die nood toch geloof mag gaan oefenen op dat woord. Dat getrouwe woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Je gaat je aan dat woord vastklampen. En je gaat dat woord de Heere voorhouden, want dat is toch ook wat het geloof doet. Dat neemt het woord van God en houdt het als het ware aan de Heere voor. Heere, daar hebt u het gezegd. Het geloof is niet een kwestie van een redeneringtje. De Heer heeft het gezegd, dus nou ja, het staat er toch. Maar het geloof is een levend ding. Het geloof neemt het woord van God en houdt het aan God zelf voor en worstelt en strijdt met dat woord. Maar verlaat zich ook op dat woord. Wel, dat ziet u hier. We haasten ons naar het tweede, daar ben ik korter over. Als ze dat gedaan hadden, lezen we in vers 6, besloten ze een grote menigte vissen. Dus de discipelen hebben het net uitgeworpen, Petrus, zijn broer Andreas is er waarschijnlijk bij geweest, Jacobus en Johannes, hun namen worden in vers 10 nog genoemd. Ze hebben de netten uitgeworpen en de netten zijn op een wonderlijke manier vol met vissen. En hun net scheurde, staat er in vers 6, het slot. Dat moeten we niet zo letterlijk opvatten dat het net helemaal open scheurde, maar wel dat het net begon te scheuren. Dat er hier een touwtje knapte en daar. En dat er zo al wat vissen misschien uit het net wegsprongen. En dan roepen de mannen in het schip de hulp in van hun medegenoten, zoals er staat in vers 7, die in het andere schip waren, dat ze zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. Een ontzaglijke grote vangst. En als Petrus dat ziet, vers 8, dan staat er dat hij neervalt aan de knieën van de Heer Jezus. Er is daar in dat kleine vissersscheepje niet zo heel veel ruimte geweest. Maar te midden van de vissen die daar lagen, is Petrus op zijn knieën neergevallen aan de knieën van de Heer Jezus. En dan zegt hij het: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat bedoelt Petrus precies? Wat wil hij hiermee zeggen? Wel, wat hij daarmee zeggen wil is allereerst dat als hij dat wonder van de Heer Jezus ziet, de macht, de almacht van Christus, waardoor hij de netten heeft gevuld. En als Petrus daarbij zichzelf ziet, dan kan hij voor de Heer Jezus niet bestaan. Ik ben een zondig mens. Petrus gebruikt een woord dat in die tijd nogal eens in een verachtelijke zin werd gebruikt. U komt het tegen in de geschiedenis van Zacchaeus. Hij is ingegaan tot een zondig mens om te herbergen. Dat woord. Ik ben zo'n zondaar, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Dat grote wonder van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus iets duidelijk maakte van zijn grote macht, ook van zijn zorg, dat ook, dat hopen we straks nog wel te horen, maar waarin de Heer Jezus iets laat zien van zijn macht en van zijn zorg, dat wonder brengt Petrus in de diepte. Ik ben een zondig mens. En dan zegt hij erbij, ga uit van mij. Betekent dat dat Petrus wilde dat de Heer Jezus wegging? Als dat de betekenis is, dan geef ik met Joh. Henry gelijk, die zegt, ja, dat had Petrus dan niet moeten zeggen. Dan had Petrus het anders moeten zeggen. En dan had hij moeten zeggen, Heere, blijf bij mij. Ook al ben ik een zondig mens. Maar ik geloof toch niet dat Petrus dat bedoeld heeft. Er staat ook niet in de grondtaal, ga weg van mij, maar ga uit van mij. En dat is een ander woord. Een woord dat erop wijst, Heere, u bent met uw macht en met uw majesteit en met uw heerlijkheid in dit wonder zo aan mij verschenen. U hebt uw macht zo aan mij bewezen. En dat heb ik helemaal niet verdiend. Dat ben ik helemaal niet waardig. Heere, u en ik, als ik zie op uw heiligheid en op uw majesteit en op mijn eigen onheiligheid en mijn onwaardigheid, dan passen ze helemaal niet bij elkaar. Dan kunnen ze helemaal niet samengaan. Dat is wel een motief wat u vaker tegenkomt in Gods woord. Jesaja 6, als Jesaja geroepen wordt en hij ziet de heiligheid en de majesteit van God die daar zit op zijn troon. Wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En Johannes, die er in deze geschiedenis bij geweest is, op Patmos, als de opgestane Christus aan hem verschijnt in zijn opstandingsheerlijkheid. En ik viel als dood aan zijn voeten. Er ligt een treffende les, gemeente, in dat achtste vers van ons teksthoofdstuk. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De les is deze, dat als Christus gaat spreken en als Hij in uw leven komt en als Hij zijn majesteit bewijst, ook als Hij iets van zijn zorg en van zijn goedheid laat zien en Hij komt met kracht in uw leven, dan brengt dat u altijd in de verootmoediging. Er zijn heel wat oude schrijvers die zeggen, dat is ook een van de gronden waaraan u kunt bespeuren of de Heer in uw leven kwam. Dan brengt dat u altijd in de diepte van de verootmoediging. Kijk, iets van die verwondering is er bij Petrus geweest. Heere, wat is het toch dat u zo tot mij wil komen en in dit wonder tot mij wil spreken. Weet u daarvan, gemeente, van het spreken van de Heere in uw eigen leven? Weet u ook van dat spreken van de Heere met kracht in uw leven? Want als de Heere komt en Hij spreekt met kracht, als Hij overkomt in zijn woord, als Hij zelf meekomt in zijn woord, dan zal dit de vrucht zijn. Heere, ik heb het niet verdiend, ik ben een zondig mens. Hoe lang is het geleden, u die Hem kennen mag, dat Hij kwam in uw leven en dat Hij sprak tot uw hart? Hoe lang hebt u het, mag ik die vraag ook eens stellen, hoe lang hebt u het al kunnen stellen buiten Hem en buiten zijn spreken? Ja, dominee, zegt iemand, maar de Heere spreekt toch altijd in zijn woord? Ja, dat is ook zo. En dat is ook in het leven van degene die de Heere kennen en vrezen wel zo. Dat de Heere altijd spreekt vanuit zijn woord. Door zijn woord. Maar u zult ook kennen het verschil tussen die keren dat de prediking tot u kwam. En dat je misschien best wel goed kon luisteren. En dat je ook mocht zeggen, de Heere heeft dat woord gebruikt tot onderwijs. Zondag in, zondag uit. En die keren dat de Heere zelf meekwam in zijn woord. En toen was het zo anders. Want als de Heere zelf meekomt in zijn woord, Ja, dan wordt het grootste wonder dat de Heere meegekomen is en dat hij gesproken heeft tot zo'n zondig en onwaardig mens als ik ben. Dat brengt je dan ook in de verwondering. Dat doet je dan ook instemmen met Petrus. Heere, waar heb ik het toch aan verdiend? Een zondig mens, dat u zich met mij wil inlaten en dat u zo tot mij wil spreken. Dan wordt het eerste wonder altijd dat de Heere spreekt. En het tweede wat de aandacht krijgt is dan pas wat de Heere spreekt. Wat is nodig, gemeente, dat we daarvan weten? Van dat spreken van de Heere tot je hart. Het is een voorrecht om onder het woord te komen. Het is een zegen om iets op te steken van de preken. Het is een zegen als de Heer zijn prediking wil gebruiken tot onderwijs. Maar het is zo nodig dat de Heer ook zelf meekomt. Is dat uw gebed? Is dat jouw verlangen? Heere, wil u zo komen? Zoals u kwam in een land van schaduw des doods. Zoals u kwam midden in de duisternis en u gaf dat een volk dat in duisternis wandelde een groot licht zag. Zo komt Christus met kracht en spreekt hij in dit wonder tot Petrus. We gaan eerst zingen Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119 vers 25. Ten slotte nog iets over Petrus en de roep van zijn meester, vers 10. En Jezus zei tot Simon, vrees niet. Als de Heer Jezus dat zegt, dan wijst dat erop dat er in het hart van Simon dus vrees was. Eerbiedige vrees. Heilige vrees voor de majesteit en voor de goddelijke kracht van Christus. Petrus heeft er bij dat wonder echt iets van gezien. Hij is niet de zoon van een timmerman, maar hij is de zoon van God. En waar wij de hele nacht gezocht hebben en geen vis in het net brachten, daar hoeft hij maar te spreken met kracht en het wonder gebeurt en de netten zijn vol. En toen kwam er een diepe vrees, een grote eerbied, ook iets van een heilige huiver over Petrus. En die vrees gaat de Heer Jezus nu wegnemen. Vrees niet. Van nu aan zult gij mensen vangen. Dus de Heer Jezus gaat hier nog een keertje duidelijk maken wat de taak zal zijn van Petrus in de toekomst. Petrus wordt eerst geroepen tot discipel. Eigenlijk was dat al gebeurd. En discipel betekent leerling. De 12 zijn allereerst leerlingen geworden die de Heer Jezus volgden op zijn weg. Die luisterden naar zijn onderwijs. Maar uiteindelijk zal Petrus ook een uitgezondene, een apostel worden. Van nu aan zult ge mensen vangen. Daartoe neemt de Heer Jezus Petrus ook in dienst. Mensen vangen. En dan zinspeelt de Heer Jezus natuurlijk op het werk van een visser. Net zoals zo'n visser kinderen zijn net uitwierp in het water, liet zakken. Zo'n net was aan de onderkant verzwaard met lood en aan de bovenkant was kurk aangebracht, zodat dat net echt gebruikt kon worden om vissen te vangen. Of net zoals een visser zijn net uitzette, want dat gebeurde weer met een andere soort netten, die werden uitgezet in het water. Maar zo zal Petrus de opdracht krijgen om in de dienst van Christus het net van het evangelie uit te werpen en uit te zetten. Om dat net te werpen over de mensenzee, waar mensen als vissen rond zwemmen en van nature ook in hun verlorenheid verkeren. En zo moet u dat woord vangen lezen. Misschien dat u dacht, ik vind het een naar woord. Mensen vangen. Maar het is zo bedoeld dat het betekent mensen redden uit de ondergang. Mensen redden die ten dode wankelen. Er staat in het Grieks een woord dat eigenlijk letterlijk vertaald betekent levend vangen. U zult die mensen vangen tot hun leven, tot hun behoud, tot hun redding. Van nu aan zult ge mensen vangen. Daar is de Heer op uit, gemeente. Daartoe wordt het visnet van het evangelie uitgeworpen, ook vanmorgen onder ons. De Heer heeft mensen er niet voor over dat ze verloren zullen gaan. Hij wil ze redden. Hij wil ze vangen tot hun behoud. En daarvoor gebruikt de Heere het visnet van het evangelie. Als u zich zou verdiepen, en dat zou echt wel eens mooi zijn. Sommigen van u zijn daar misschien ook wel wat meer in geïnteresseerd. In de verschillende netten die men gebruikt in de tijd van de Bijbel. Daar liggen daar nog allerlei lessen in. Werpnet. Vuiknet. Een van de dingen die mij het meest trof toen ik daar wat over zat te lezen was dat er verschillende netten zijn en die beginnen om zo te zeggen met hele grote mazen. 10 centimeter. En dan in de loop van dat net worden de mazen steeds kleiner. Begrijpt u? De vissen die daarin zwemmen hebben in eerste instantie niet zo'n last van die mazen. Maar des te verder ze zo'n vuiknet, want dat is het dan, inzwemmen, des te meer raken ze als het ware in dat net gevangen. Er ligt een heel mooie praktische les in, ook voor het gesprek wat u zou kunnen hebben met mensen in uw omgeving die niet weten van de Heer en van zijn dienst. Ik hoop dat het uw verlangen is. De Heer geven dat het ons verlangen mag zijn om met zulke mensen toch ook wel eens te spreken over de Heer en over zijn dienst. En dat het uw verlangen mag zijn om die mensen te vangen. Maar misschien is een van de dingen die we daarbij verkeerd doen wel eens dat wij beginnen met veel te kleine mazen. Misschien moeten we in eerste instantie niet altijd te veel zeggen. Maar ze als het ware meenemen. Niet om de dingen te verzwijgen, maar om mensen te winnen. Misschien is er een opening die de Heere geeft in een gesprek om iets te vertellen, iets te laten merken, een enkel woordje. En misschien geeft dat wel aanleiding om nog eens een woord te spreken en nog eens een woord. En worden de mazen als het ware steeds een stukje kleiner. Ik dacht zo bij mezelf, doet de Heere dat ook niet vaak zo? Dat u zo onder de prediking van het woord en misschien al lezend in het woord, ja, een maas van dat net inzwemt. En dat u daar misschien nog heel weinig van merkt, maar dat de mazen als het ware steeds kleiner en steeds nauwer worden. Dat je op een gegeven moment ook vast komt te zitten. Dat je het voelen gaat. Maar als dat nou eens is, met de bedoeling om u te vangen tot uw behoud, tot uw zaligheid, zou u dan niet zien op die grote visser der mensen. Van nu aan zult ge mensen vangen. Dat is de opdracht die Petrus kreeg. Dat is de roep die hij hoorde. En dan staat er in het laatste vers, vers 11. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Een van de verklaarders zegt heel terecht, dat is ook een wonder. Die visvangst was een wonder, maar vers 11 is ook een wonder. Dat Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus hun werk daar als het ware achterlaten. Hun vissersschepen achterlaten. En dat ze achter de Heer Jezus aankomen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ze hadden zojuist een hele grote vangst gedaan. Die vangst heeft er natuurlijk ook toe gediend dat er zo gezorgd kon worden voor de vrouw van Petrus. En voor de gezinnen van die andere vissers. Maar hoe kan het dat Petrus en de anderen hun scheepjes achter zich laten en dat ze achter de Heer Jezus aankomen, dat ze alles verlieten en hem volgde, dat kan alleen omdat Christus sprak met kracht. Omdat zijn Heilige Geest werkte in het hart van deze vissers. En dan komen mensen achter hem aan. Wij worden niet allemaal geroepen tot discipel. Wij worden niet allemaal geroepen tot apostel in die letterlijke zin. Wij worden geen van allen, moet ik eigenlijk zeggen, in die letterlijke zin zo geroepen. En toch, in een andere zin wel. Wat is nodig? Wat is het nodig, gemeente, om achter hem aan te komen, die grote visser der mensen? Wat is het nodig om door hem gevangen te worden? Wat is het nodig om alles te verlaten wat scheiding maakt tussen God en tussen u. En om hem te volgen. Is dat gebeurd? Met alle verschillen die er dan zijn tussen Petrus en ons. Is dat gebeurd? Alles verlaten. Zouden wij niet alle reden hebben om nog eens te kijken naar Ja, naar al die dingen waar we zo aan vast kunnen zitten. Wat vindt u toch, zegt Andrew Gray in een van zijn preken, wat vindt u toch op deze aarde? Dat u de hemel niet zoekt. Wat vindt u toch op deze aarde hier beneden, dat u de dingen van boven niet zoekt? Dat is een vraag om over na te denken, gemeente. Wat vinden we toch op deze aarde? Wat zijn dan die schatten van deze aarde? Wat zijn toch al die dingen die ons ervan afhouden om hem te volgen? Wat is de waarde van dat alles? Wat vinden we erin? Nog werpt de grote visser der mensen zijn net uit. Ook vanmorgen nog. En roept hij het mensen nog toe. Wend u toch naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, u gaf het ons dat we mochten luisteren naar een eenvoudige geschiedenis. Wilt u die toepassen aan ons hart? Wilt u al het gebrekkige en zondige vergeven? Maar zegent u wat er vanuit uw woord tot ons kwam, en er lagen veel lessen in deze eenvoudige geschiedenis. Wilt u door uw geest ze krachtig maken in ons hart. Breng ons vanmiddag nog weer getrouwd samen. En wilt u dan ook geven wat nodig is bij het spreken en bij het luisteren. Heere, doe genadig verzoening over het onze en zegen het uwe om Christus wil. Amen. Psalm 95 vers 3 is onze slotzang. 95 derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.